Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij een van de vier NAG congrespodcasts van 2024. Alle keynote-praatjes van het congres die zijn ook apart opgenomen voor een podcast, zodat echt alle huisartsen mee kunnen luisteren, ook degenen die aan het werk waren tijdens het NAG-congres. Heel veel dank daarvoor natuurlijk dat jullie de praktijken bewaakten in Nederland. De podcasts zijn opgenomen door het huisartspodcastteam, door Tessa Dijksman, Marco Kruikrink en ikzelf, Femke Veldman. Er zijn er dus vier en deze gaat over opschalen en opschieten van Marjan Minnesma. Maar voordat we naar de podcast met Marjan Minnesma gaan luisteren, zal eerst Tim Olde Hartman even kort terugblikken op het congres.
Ik was toch wel weer onder de indruk van eigenlijk het pessimistische beeld wat zij schetste van het milieu en de duurzaamheid en eigenlijk alles wat er op ons afkomt. En, ja. En onder de indruk van het feit dat wij, ja, dat wij daar iets in te doen hebben als gezondheidszorg en als huisartsenspecialist.
Wat ga je daar zelf nu anders in doen, als je er iets anders in gaat doen?
Nou, we zijn in onze praktijk al langer aan het kijken van we moeten eigenlijk iets met zonnepanelen. Maar we zitten in een pand wat een rijksmonument is, dus dat geeft gedonder met de gemeente. Ja. Ik ben zelf vanaf 1 januari gaan fietsen vanuit Nijmegen naar de praktijk. En ik doe mijn visites tegenwoordig op de fiets, dus ik laat de auto staan.
Dat is goed. Dus dat, nou, dat, en dat is ook wat voor mij een van de key messages, hè? Dus ja. Het begin bij jezelf maken, hou het klein. Ja. Wat leuk om te horen. Ja.
Beste luisteraars, welkom. Mijn naam is Marco Kruikrink en vandaag zit ik aan de tafel met Marjan Minnesma, oprichter en directrice van Stichting Agenda. Welkom Marjan.
Goeiedag.
Leuk hier te zijn. Ik had deze week wat vrij, dus ik heb de trip naar Zaandam gemaakt om even te kijken echt waar Urgenda zit. Het is mooi om het ook soort van live te zien.
Ja, we zitten in een oude huishoudschool. Het heet hier Zaandam, maar het is eigenlijk dichter bij Koog aan de Zaan. Het is een soort van vijver in de achtertuin en een heel groot gebouw waar heel veel verschillende bedrijfjes in zitten. En wij hebben hier iets van 4 klaslokalen.
Ja, ik heb zo mooi op de rijen gezocht. Ik heb medewerkers ook even gesproken. Hartstikke leuk. Leuk om gewoon feitelijk te zien wat dat dan betekent. Want ik ken het alleen uit het nieuws eigenlijk, Urgenda, met wat jullie bereikt
hebben. Wordt het ineens echt? Ja, we bestaan, ja, we zijn heel normaal.
Ja, tastbaar. Dat is best wel mooi. Ja. Ja, daar heb je al gelijk in. Deze podcast is een co-productie met het NAG-congres, waar Marjan keynote speaker is en de pijler duurzaamheid voor haar hoede gaat nemen op 15 maart. Ja, en met een aandeel van 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik is de zorgsector helaas ook een belangrijke vervuiler. Er was wel net een podcast van Marcel Levy en Hans van Santen, waarin er toch wel wat twijfel werd gezet, want die 7% was dan ook, ja, dat zijn ook mensen die opgenomen zijn in een verzorgingshuis en die worden ook gevoed. Ja, die waren anders ook ergens gevoed en gehuisd moeten worden. Maar ik denk, dus de getallen precies zijn denk ik wat onduidelijk, maar ik denk wel dat hoe dan ook het aangeeft dat de zorgsector een belangrijk aandeel heeft en ook een belangrijke verantwoordelijkheid daarbij heeft om in onze transitie verder te komen en ook te verduurzamen.
Ja, nou kijk, als je nou even naar CO2 kijkt. Hè, de hele zorgsector doet iets van 11 megaton. Om dat een beetje te vergelijken. De grootste uitstoter in Nederland is Tata Steel. Mm-hmm. Die doet 12. Dus de gezondheidszorg samen is heel erg groot. En ja. Dat zijn inderdaad de ziekenhuizen, maar ook de verzorgingstehuizen voor oudere mensen. En kan je zeggen, ja, je zou thuis ook eten. Maar het gaat erom, die verzorgingstehuizen die gebruiken nu gas en elektriciteit. En dat kan ook groen zijn. Dus het gaat erom, wie is in staat om de verandering te maken. Ja. En dan zijn vaak instituten beter in staat om dat te doen dan individuele mensen met weinig geld. Dus zo'n zorginstelling kan best overstappen op een andere manier van een energievoorziening en stoppen met aardgas. En uiteindelijk zullen ze erachter komen dat ze ook nog minder uit gaan geven op termijn. Maar ja. Je moet eerst de investering doen en dan pas daarna ga je dat terugverdienen.
Ja, klopt. Daar wil ik het ook in dit gesprek over hebben. Want ik merk daar soms wat tegenstrijdigheden in mezelf en ook in de zorgsector, hoe we daarmee mee omgaan. Terwijl ook de WHO en het KNMG ons eigenlijk ook wel artsen hebben opgeroepen van, nou, geef nou eens het goede voorbeeld. En zet je nou eens in voor een gezonde en duurzame zorgsector. Dus er lijkt wat werk aan de winkel. Het is wel grappig, ik reed hier naartoe, dus ja, dan moet je wat. Dus het is een verrijden vanuit Twente. Dus ik heb een podcast opgezocht. Toen zag ik dat dat we collega's zijn, collega-podcastmakers.
Ja, ik heb inderdaad tijdens mijn wandeling van Groningen naar Glasgow... Ja. Ook heel veel mensen al lopend geïnterviewd.
Ja, leuk. Ja. Leuk. Dus, en daar vond ik een vraag die aan, voor mij, Martijn Visser. Was het de man van de zeewier? Nou, weet ik niet precies meer, maar stelde je de vraag: waar ben je zelf het meest trots op? Dus mag ik die vraag ook aan jou stellen?
Nou, trots is sowieso een beetje een woord wat me niet zo goed past. Maar onze klimaatzaak heeft natuurlijk wel het allermeeste gevolgen gehad in de hele wereld. Dus als je nou kijkt wat heeft het meeste teweeg gebracht, wat Urgenda de afgelopen 17 jaar heeft gedaan. Ja, we wonnen de klimaatzaak in Nederland, maar het heeft mensen geïnspireerd in de hele wereld. En dat realiseer je niet op het moment dat je zo'n zaak begint. We begonnen in 2012, het was eind 2019 pas klaar.
Ja.
Maar we kregen echt huilende mensen aan de lijn uit de hele wereld. Van ja, ik werk al 30 jaar aan klimaat en ik had het bijna opgegeven en nu heb ik weer hoop.
Oh,
en hoop is gewoon extreem belangrijk om door te kunnen gaan en ook om niet depressief te worden. Dus dat effect heeft het gehad. En nu zijn er honderden klimaatzaken in de hele wereld. Van allerlei mensen die denken, ja, als er een...
als zij het kunnen.
Als er een land is in ieder geval waar nog een beetje een rechtsstaat is. Want kijk, als je corrupte rechters hebt, dan begin je niks. Maar als je nog een beetje een rechtsstaat hebt, dan... De rechter kijkt objectief naar de feiten. En dan win je toch regelmatig zo'n klimaatzaak, omdat het gewoon zo ernstig is.
Ja, en even voor de luisteraars. Ik denk dat de meeste mensen Urgenda wel gehoord hebben. Ook dat een boel weten van de klimaatzaak. Die was in 2019. En mag ik hem even kort samenvatten? Jullie zijn naar de rechter gestapt, want de overheid heeft van alles beloofd te gaan doen. En jullie zijn gewoon naar de rechter gestapt en gezegd: rechter, daar gaan we de overheid ook aan houden. Klopt dat, rechter?
Nou, het belangrijkste is denk ik, omdat we nu ook heel veel discussies hebben in de Kamer over de rechter die op de stoel is gaan zitten van de politiek. Mm-hmm. Dat de politiek eerst zelf democratisch heeft besloten, wij ondertekenen een klimaatverdrag. Ja. Wij ondertekenen alles wat daarna is gekomen van Kyoto tot Parijs.
Ja.
En in honderden documenten is dat herhaald, dat de Nederlandse overheid had gezegd, wij moeten in 2020 tussen de 25% en 40% minder CO2 uitstoten. Dus wij wijzen op iets wat ze zelf hebben besloten en wat ook democratisch is besloten. Want er wordt nu heel veel, op dit moment speelt dat heel erg in de Kamer, van ja, dat moet democratisch. Dat was democratisch. Alleen de overheid doet niet wat ze democratisch hebben besloten. Ja. En daar hebben we ze op gewezen. En dan is vervolgens, moet je dan aan die rechter laten zien, kijk, het niet houden aan je eigen woord heeft hele grote consequenties. Mm-hmm. Het is namelijk best een gevaarlijke situatie als klimaatverandering doorzet en het wordt 2, 3, 4 graden. Mm-hmm. Dan is het hier niet heel gezellig meer. Nou, dat is in de wetenschap allemaal bewezen en daar komt de rechter ook op varen. Dus wat wij deden was gewoon laten zien, kijk, je hebt zelf iets beloofd, de situatie is ernstig. Dat geef je ook toe. In die hele 7 jaar rechtszaak heeft de overheid nooit betwist dat klimaatverandering een groot probleem is, een groot risico wat vrij zeker gaat gebeuren voor mensen die nu al leven. Alle mensen die aan het begin van deze eeuw zijn geboren en die 2100 zouden kunnen halen, hebben tegen die tijd gewoon echt minder goed dan wij. En als ze in dit tempo doorgaat, dan ook wel stevig minder goed. Dus die gevaarzetting, zoals dat dan heet in juridische termen, die was duidelijk. En die werd ook door de overheid niet aangevochten.
Ja, nou, ik vind het helemaal uitgangspunt. Ik hou je gewoon aan wat jij belooft.
Ja, lijkt mij ook.
Dat is het meest simpele.
En in het zeg maar zakelijke leven wordt iedereen ook aan zijn overeenkomsten gehouden. Dan is het vreselijk als je een overeenkomst niet nakomt. Dan is het heel normaal. Maar als het gewoon een overheid is die iets belooft en ondertekent, dan is het raar als wij ze eraan willen houden.
Nou, ik vind het, nou, de overheid of de zakelijke, ik vind het vooral de menselijke maat. Als ik jou iets beloof, dan heb ik me daar aan te houden. Ja, het komt veel dichterbij.
Dat is een vrij fijn uitgangspunt inderdaad in het normale leven.
Nou, als je wil samenwerken, is dat wel een soort van core. Dus het moet een soort van vertrouwen zijn dat je doet wat je zegt.
Ja, nou, en dat is natuurlijk het hele probleem nu met Den Haag, dat heel veel vertrouwen is weg, omdat in de ogen van de mensen de overheid en niet doet wat ze belooft, maar ook niet opkomt voor de gewone man.
Nee.
En dat is denk ik een van de problemen op dit moment. Dat heel veel mensen denken, ja, ze zitten daar voor zichzelf en niet voor ons.
Ja, denk jij dat ook?
Nou, ik ken natuurlijk heel veel ambtenaren en ik weet dat heel veel mensen daar met de beste bedoelingen zitten.
Dat denk ik namelijk ook.
Alleen dus is gewoon in de loop der jaren zoveel gebeurd en daarmee hebben we een systeem gecreëerd waar mensen helemaal in vast zijn gedraaid. En dan heb je politici nodig die moet hebben. En op een gegeven moment zeggen van ja, we hebben dit zo gecreëerd, maar we gaan dit gewoon toch heel rigoureus doorbreken. Dat is heel moeilijk. En dan krijg je natuurlijk ook allerlei gedoe over je heen. Ja. Maar dat is wel wat nodig is. We moeten het rigoureus doorbreken. En dat gebeurde natuurlijk rond corona. En in het begin van de Oekraïne-oorlog, toen gingen we ineens dingen doen die we nog nooit hadden gedaan, die je normaal in het normale leven niet zomaar zou kunnen doen. Alles sluiten. Maar ook bijvoorbeeld een LNG-terminal voor vloeibaar aardgas neerleggen in Groningen. Daar doen we normaal 8 jaar over. Hadden we nu in 1 jaar gedaan.
Ja.
Dus alles kon ineens wel. Nou, dat, eigenlijk moet je dat ook rond klimaat hebben. We moeten heel veel dingen sneller gaan veranderen, omdat we weten en voelen dat het een noodsituatie is.
Ik vind wel, dat ben ik helemaal met je eens. Er is wel van uitgaan dat de overheid een soort van één organisme is. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is gewoon een verzameling van allerlei mensen, maar die met zeker niet dezelfde belangen. En die proberen samen een soort van uitweg naar een uitweg te fietsen. Dus het is ook door te zeggen, ja, de overheid moet dat doen, sla je me ook heel erg plat, omdat de overheid niet een niet in iemand is de baas.
Nou, het is meer van mensen vragen vaak van wie moet er dan aan de slag. Hè? Je kan de betere wereld begint bij jezelf. Mm-hmm. Of bedrijven. Maar we moeten nu zo snel veranderen dat je het in ieder geval niet kunt zonder een overheid die zorgt dat vergunningen veel sneller worden gegeven. Dat bepaalde dingen niet zo lang duren. Dat dingen die nu niet mogen, wel gaan mogen. Dus de overheid moet ook op het gebied van wet en regelgeving, en dat mogen zij als enige, dingen echt om gaan zetten.
Ja, die moet ook dapper zijn. Je hebt dappere leiders of politici nodig om dit soort keuzes te maken.
Ja, en die het dan ook goed kunnen uitleggen in normaal Nederlands. Waarom doen wij dit?
En gewoon gevoelig zijn voor kritiek. Het is ook wel een uitdaging.
Ik benijd ze zeker niet.
Nou, voordat we het probleem in Den Haag gaan oplossen. Moet je ze kleiner maken. Dus misschien moeten we terug naar de zorg. Mm-hmm. Want ook daar is veel werk aan de winkel, vind je?
Ja, nou, de zorg is dus een, als je ze allemaal bij elkaar neemt, dus al die instellingen waar zorg plaatsvindt, en dat is van heel klein tot heel groot, als je dat optelt, dan is dat gewoon samen heel veel CO2-uitstoot. Bijna net zoveel als Tata Steel en ook heel veel inderdaad afval, wat je zelf zei. En zijn er nog een paar dossiers, dus heel veel vervoer van en naar al die instellingen toe.
Ja.
Dus als je op die fronten wat kunt doen, dan maak je wel echt heel veel verschil.
En dan gaan we het over duurzaamheid. Dat is eigenlijk voor velerlei uitleg toepasbaar. Duurzaam voor de patiënt. We hebben zo'n hele discussie thuis dat we zien over duurzaam voor de dokter. Dus dat we duurzaam inzetbaar zijn, dat we niet uitvallen. En duurzaam voor de omgeving. Hoe leg jij duurzaamheid uit in de zorg?
Ja, dat is vervelend dat ons woord is te breed. In het Engels heb je 2 woorden. Heb je durable, dus dat iets heel lang meegaat. Als je je hout met hele gore zooi verft, zodat het heel lang in de grond kan blijven zitten. Dat is durable. Ja. En je hebt sustainable. Daar zou ik het Belgische woord volhoudbaar voor gebruiken. En dat is het duurzaamheid waar ik het over heb. Dus dat je zeg maar als dokter lang meegaat, dat is durable. Maar daar heb ik het niet over. Dus duurzaamheid voor mij, de belangrijkste onderwerpen zijn dan klimaatverandering proberen te voorkomen. Dus zo snel mogelijk stoppen met olie, kolen en gas. En over naar duurzame energie. En anders eten. Dat zijn echt de belangrijkste componenten daarvan. De grondstoffenkant. Er zijn heel veel grondstoffen waarvan de goed winbare voorraden deze eeuw gewoon op zijn. Dus wil niet zeggen dat het er dan helemaal niet meer is. Maar als bijvoorbeeld de goudaders of zo dun worden, dat het heel duur wordt om een beetje goud eruit te halen. Mm-hmm. Dan wordt dat goud per gram steeds duurder. En er zijn heel veel grondstoffen die zitten in jouw mobieltjes of in windmolens. En als die heel erg duur worden, dan wordt het op een gegeven moment niet meer te dragen. En ik denk dat we ons niet realiseren dat al deze eeuw heel veel van die goed winbare grondstoffen die we veel gebruiken ook echt problematisch worden. En het derde onderwerp is biodiversiteit. Dus de hoeveelheid en de kwaliteit van ecosystemen en de planten en de dieren daarin. Het gaat heel slecht met de biodiversiteit. En dat heeft ook een rechtstreeks relatie met klimaatverandering. Als klimaatverandering in dit tempo doorgaat, dan verliezen we nog heel veel soorten deze eeuw. En ik vind dat ontzettend zonde. We hebben een prachtige wereld, maar we zijn hem als menselijke soort enorm aan het verkloten.
Ik zag ook het boekje van de Club van Rome. Dat is in de jaren 70 uitgekomen met eenzelfde argumentatie die je net voerde over het uitput van grondstoffen en dat het dan duurder wordt. Wel, die niet allemaal zijn uitgekomen. Dus, maar
Nou, ze zitten behoorlijk goed. Ik bedoel, het kan altijd 10 jaar eerder of later zijn. Ja. Maar heel veel van de dingen die zij hebben voorspeld zijn juist wel degelijk uitgekomen. Zij hadden het alleen niet over klimaat. Dat was niet het dossier waar zij toen al mee bezig waren. En dat is daarna pas gekomen. Maar ze zitten behoorlijk goed op de lijn, hoor. Het is niet, ze zijn niet zo heel ver af. En de trend die ze signaleren is duidelijk aanwezig.
En je vindt niet dat, want ik met de Club van Rome, ik denk dat hun punt terecht is, hoor. Dat onderschrijf ik wel, alleen de noodzaak en het alarm dat er vanuit ging, het ging een beetje uit ceteris paribus. Dus die ging er een beetje vanuit dat er niks verandert. Terwijl als ingrondstof opraakt, gaan ze door innovatie dat ze toch beter bij de grondstof komen, dat ze er beter bij kunnen of dat er alternatieven voor gevonden worden. En dat heeft een heleboel van de rampscenario's volgens mij in ieder geval gedempt.
Ja, maar we zitten natuurlijk toch op een eindige planeet. En je kunt niet oneindig blijven groeien. En we krijgen wel steeds meer mensen. En van sommige grondstoffen weet je gewoon, die komen uit mijnen. Dus die moet je ergens opgraven. Op een gegeven moment heb je wel overal in de wereld gezien waar die mijnen zitten.
Ja.
En dan wordt het gewoon de makkelijke mijnen die dicht aan de oppervlakte waren met dikke aders. Die zijn wel zo'n beetje, denk ik, gevonden. En je vindt misschien af en toe nog eens één, maar vaak ten koste van biodiversiteit. Dan gaat er weer een heel bos aan gort. Of we gaan nu de oceaan proberen op hoge diepte, of diepe diepte, hoe noem je dat?
Ja.
Te ontginnen. Ja, dat is ook ten koste van biodiversiteit. Dus wij als mens willen overal maar naar binnen dringen om dan grondstoffen voor ons oneindige hebzucht naar boven te halen ten koste van leefomgevingen. En sommige dingen heb je één keer verpest en kan je daarna nooit meer goedmaken. En ik vind dat die balans heel slecht is.
Dus het kan allemaal wel, maar het kost zo'n te veel en het is eindig. Dus het is ook uiteindelijk niet een werkend concept.
Nee, we moeten natuurlijk kijken naar hoe gaan we al die grondstoffen die we nu hebben gedelft en nog aan delven zijn, hoe gaan we die zoveel mogelijk in die kringloop houden? Dus hoe gaan we hem niet verbranden of onder de grond in een afvalput stoppen?
Kunnen we waaien nu weer uit dat we de wereld gaan redden? Nou, even. Hoe moeten we dat in de gezondheidszorg? Je noemde een aantal pijlers. De voeding, de energie, het gas en de grondstoffen. En de biodiversiteit. Wat zie je echt als speer, wat zouden we als speerpunt moeten hebben in de gezondheidszorg?
Nou, het begint, en volgens mij is het relatief makkelijk om over te stappen op duurzame energie.
Mm-hmm.
Dus begin maar gewoon met dat duurzaam inkopen, punt. Ja. En vervolgens kijken of je van het aardgas af kan en of je zelf zoveel mogelijk kan opwekken met zonnepanelen en of als je veel terrein hebt, een windmolentje. Maar vervolgens ook de enorme hoeveelheden materialen die weg worden gegooid in de zorg. En dat is natuurlijk altijd de balans met hygiëne en een aantal voorschriften. Maar daar kunnen we best eens wat slimmer over nadenken, denk ik. Mijn moeder heeft de afgelopen 10 weken in het ziekenhuis en in de revalidatie gelegen. Ja, dan zie je wat er allemaal weggegooid wordt en wordt gebruikt. En dan zit er een afvalzakje waar 1 dingetje in zit en dan krijg je weer een nieuw afvalzakje. Ja, dat lijkt mij zonde.
Dat is een heel mooie. Dat is een kunstenares die moest zelf een operatie ondergaan. Die heeft zichzelf een beetje geïnspireerd door Leonardo da Vinci, de man die zo getekend is.
Mm-hmm.
Heeft zichzelf in het midden gepositioneerd en dan eromheen in een soort van kring heeft ze alles gelegd wat er voor haar operatie en haar herstel nodig was. Nou, dan
schrik je.
Dan schrik je, ja. En dat vind ik ook, wel de contradictie die ik zelf ook ervaar. Want als privépersoon denk ik, voel ik druk om duurzaam te zijn. Er zijn best wel wat initiatieven ook een wens om dat te doen. Om te verduurzamen en wat zonnepanelen op mijn dak te leggen. En het lijkt wel of als je de zorg binnenstapt, dan zet ik een andere pet op. Maar dat doe ik niet alleen, dat doen ook mijn patiënten. En dan opeens, dan is duurzaamheid bijna geen issue meer. En ik vind dat zo bijzonder. Herken je dat of onderschrijf je dat? Heb je dan een oplossing voor?
Nou ja, ik vermoed dat dat in de zorg erger is dan op heel veel andere plekken. Omdat je daar denkt van, ja, het is blijkbaar nodig voor mijn gezondheid. En het moet ook wel schoon en hygiënisch, want anders dan loop ik iets op. Dus daar accepteren mensen heel veel weggooigedrag.
Ja.
Want ik denk dat dat in heel veel andere plekken niet zo is. Je kan in een garage best even die vuile handschoenen nog een paar keer gebruiken. En dan is het natuurlijk de vraag van, moet dat elke keer? En als het moet, kan je het apart houden en op zorgen dat het opnieuw bruikbaar wordt. Nou, dat kost vaak energie, dus dat is altijd ook die afweging van... Maar ik denk uiteindelijk dat de zon geeft meer dan genoeg energie voor alles wat we nodig hebben. Dus die energie die is er eigenlijk. We moeten hem alleen zodanig weten in te zetten dat we hem ook kunnen benutten. Dus als we die overvloedige zonne-energie in Nederland en af en toe wind gewoon in kunnen zetten voor het weer schoonmaken van producten en niet meteen weggooien en verbranden, dan zou dat denk ik wel de voorkeur hebben. Nou, wij hebben toen we die rechtszaak wonnen een zogenaamd 54-puntenplan gemaakt met allerlei oplossingen om binnen een jaar dat vonnis te halen. Mm-hmm. En dat ging dus vooral over energie besparen en zon, want dat zijn de dingen die je in één jaar kunt realiseren. En toen kwamen er dus ook vanuit ziekenhuizen specialisten bij ons van ja, als je een ander verdovingsmiddel gebruikt, dan is dat veel minder broeikasgassen. Ja, wij hadden er nog nooit van gehoord natuurlijk, maar het scheelde enorm. Dus die hebben we dan ook opgenomen in ons 54-puntenplan. En als je dus even aan mensen zelf gaat vragen van wat zie jij nog aan creatieve oplossingen, dan blijkt er heel veel meer te kunnen. Dus ik zou alle zorgbestuurders ook uitdagen om de mensen in hun eigen organisaties te prikkelen om te komen met oplossingen. Want er zijn heel veel mensen die toch met die ogen kijken van jeetje, wat zijn we aan het verspillen? Jeetje, dit kan toch anders? Maar ja, wie ben ik nou? Ik ben een klein radertje in het geheel. Ik kan dat niet veranderen.
Ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Ik denk wel dat, en dat gevoel bekruipt ook wel een beetje van, ik ben een klein radertje, dus zitten we te kijken. Nou, dat was in corona. Toen was ook gewoon acute. Hadden we gewoon soms waren we zorgen, hadden we zorgen dat we niet genoeg handschoenen hadden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ja, dan kom je. Dan, ik denk, ze hebben ook aan het rommelen. Dan moeten we handschoenen gaan afwassen of zo. Nou, stil van nadenken. We hebben dezelfde discussie met dingen als speculaar. Geef je wegwerp speculaar of was je ze af. Het voelt allemaal zo klein. Het voelt wat klein of zo allemaal. Dan denk ik, ja, ik weet niet. Dan voel ik mezelf goed bij dat ik erover na heb gedacht en dan het beste heb gedaan. Maar het voelt als een te kleine stap. Denk ik, daarmee gaan we de wereld niet. Of dan gaan we de gezondheidszorg niet.
Nou ja, het punt is dat niets is groot. Het zijn juist al die kleine stapjes opgeteld die bijvoorbeeld het klimaatprobleem veroorzaken of te veel grondstoffen gebruiken. En omgekeerd, heel veel druppels hollen toch uiteindelijk de steen uit. Dus ik denk dat al die druppels wel helpen en dat het daarom ook helpt om mensen te verbinden. Wij hebben vanuit Urgenda heel veel dingen gedaan dat we dus samen naar Parijs gingen lopen of naar Glasgow waar de klimaatonderhandelingen waren. Mm-hmm. Of we gaan eens in de zoveel tijd langs een regio om alle koplopers te bezoeken. En het gevoel geven van ik ben onderdeel van een grotere beweging, ik ben niet alleen, dus mijn druppel telt op bij al die andere miljoenen druppels. Dan denk jij misschien toch van, nou, misschien moet ik het wel doen. Want als al die huisartsen een specula afwassen en in de afwasmachine zetten, bij wijze van spreken, ja. Dan alles tezamen is dat toch heel veel minder grondstoffen. En als je dan toch duurzame energie hebt, je koopt het groen in of je hebt zonnepanelen op je dak, dan is dat ook allemaal niet zo erg. Dus het is juist al die, kijk, ook, ik heb hem ook een gesprek gehad met minister-president Rutte en die zei ook al van, ja, maar weet je, zo belangrijk ben ik niet. Ik zeg, ja, maar mensen vinden jou wel belangrijk en jij staat wel aan de top van de politieke keten. Dus jij kunt wel degelijk heel veel meer doen dan een burger. En die burger die is ook bezig. Dus jij moet ook aan de slag. En als iedereen nou blijft zeggen, ik ben in mijn eentje maar heel klein, ja, dan doet niemand wat. Terwijl het omgekeerde is ook waar. Als iedereen zijn stappen naar voren zet, dan is dat samen heel veel.
Ja, langzaam de steen uithollen.
Het is niet, ik kan zo geen enkele partij kunnen noemen die in zijn eentje het klimaatprobleem gaat werkelijk gaat veranderen. Zelfs een land als de Verenigde Staten, al zou die hartstikke groen worden, dan is dat nog niet voldoende. Want dan moet China ook en dan moet India ook en Europa moet ook. Dus het is niemand die het in zijn eentje kan.
Nee, dat vind ik al wel. Dat is altijd. Ik draag meestal de duurzaamheidsboodschap wel een beetje uit. Maar dan een van de belangrijkste dingen die ik altijd terugkrijg. Ja, kunnen wij wel doen. Maar China zet er zo x aantal steenkolencentrales bij. Wat zou je, als iemand dat zegt, wat zeg jij dan?
Nou, ten eerste, je kunt natuurlijk altijd naar een ander blijven verwijzen en dan zelf niks hoeven doen. Dat geldt op elk terrein. Maar in dit concrete geval, China is ook de allergrootste met zonnepanelen. Die heeft in zijn eentje meer dan de hele rest van de wereld bij elkaar. Dat gaat heel snel ook. Die bouwen ook heel veel windparken bij. Dus zij hebben inderdaad veel kolencentrales.
Ja.
Maar die beginnen langzaam ook dicht te gaan, omdat het heel veel luchtvervuiling oplevert en mensen willen daar niet meer wonen. Dus het is een beetje een race tegen de klok daar, van hoe hard gaat het met zon en wind en kun je al stoppen met kolencentrales bijbouwen of kun je dus zelfs gaan sluiten. Maar zij zijn wel een hele harde groeier. En het grote voordeel van China, hoewel dat natuurlijk verder in heel veel opzichten een minder geslaagd land is, is wel dat als zij zeggen van hier komt een windpark, dat het er 2 jaar later ook staat. En hier moet je dan 8 jaar lang vergunningen en weet ik wat. Dus, ja, dus zij gaan wel heel hard.
Stiekem zou je soms een overheid willen die in Nederland ook een keer een beslissing neemt.
Nou ja, stiekem,
een aantal aspecten wel.
Nou ja, zo'n crisisoverheid zoals we hebben gehad met corona en het begin van Oekraïne, dat zorgt wel voor versnelling. En we voelen allemaal nog niet dat klimaatverandering eigenlijk net zo'n grote of eigenlijk nog een grotere crisis is. Als we dat echt zouden voelen, dan zouden we ook andere dingen gaan doen. Maar China gaat heel hard met de hoeveelheid elektrische auto's. Ja. Dus die doen ook heel veel voor luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk, komen we terug bij gezondheid. Want eigenlijk lopen ze daar tegen de lamp omdat het ten koste gaat van gezondheid. Heel veel mensen uit het buitenland willen in bepaalde steden niet meer werken. Want je moet elke dag kijken naar het luchtalarm van nou, ik kan beter niet naar buiten gaan.
Ja.
Ja, dan is het iets anders wat je dwingt om te draaien. Maar China ziet ook gewoon dat het ook voor hun een groot probleem gaat worden als het 3 of 4 graden warmer zal worden. Zij hebben heel veel wat je dan noemt fossiel water, dus watervoorraden diep onder de grond. Maar die raken ook op. En op een gegeven moment, als het hele planetaire systeem gaat veranderen, dan krijg je hele grote gebieden waar je daar geen landbouw meer kunt plegen, wat gewoon te droog is. En dan heb je van die enorme stofwolken die dan verspreiden over het land en overal overheen zitten. Het is ook gewoon voor hun economisch uiteindelijk een goed idee om te veranderen. En zij zien dat wel. En zij gaan veel sneller dan wij.
Ik wou nog de vraag stellen of we langzaam op de goede weg zijn, maar dat durf ik bijna niet meer te vragen met alle doemscenario's die ik hier wil zeggen.
Nee, nou je, van de week was natuurlijk het positieve nieuws dat we hier in Europa wel de weg naar beneden hebben gevonden met de CO2-uitstoot. Ja. Dus de richting is goed. We zijn goed bezig. Het moet alleen wel sneller.
Ja.
Nou, en dat begint steeds meer door te dringen. Want als je het afgelopen jaar om je heen kijkt naar de aantallen extreme stormen, modderstromen, overstromingen, nou verzin het allemaal maar, dan denk ik dat steeds meer mensen wakker worden. En uit allerlei onderzoek blijkt ook dat 3/4 van de mensen bezorgd is over klimaat. Maar heel veel mensen weten niet, wat moet ik dan doen?
Nee, dat, dan even terug, om ook weer terug te gaan schakelen. Oké, okay, gaan we naar het algemeen en terug, het over de zorg te gaan. Je haakt aan bij de druppels. En als ik daar als enige druppeltje zit, dan voel ik me een beetje eenzaam. En dan ga ik ermee ophouden. En dan ga ik gewoon, denk ik, ja, dit schiet ook niet op. Wat denk je dat we in de zorg moeten doen om te verbinden? Want ik denk namelijk dat er heel veel druppeltjes zijn. Ik denk dat mensen in de zorg werken, eigenlijk bovengemiddeld geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren. Hoe denk je dat we dan in de zorg... En dan hoor ik je zeggen dat verbinden heel belangrijk is, ook om gewoon het enthousiasme en de overtuiging erin te houden. Hoe zouden we dat kunnen inrichten?
Nou ja, ik denk dus dat zo'n congres al belangrijk is. Dat je bij elkaar zit. En misschien allemaal even hetzelfde verhaal hoort van mij over gezondheid.
Ja.
dus dat je een beetje een gemeenschappelijk beeld hebt gekregen. En ik hoop ook dat meer mensen uit de zorg zich aansluiten bij een groepje mensen die al bezig zijn met de vergroenen van de zorg. Want er zijn al wel wat groepen die daar mee bezig zijn. En ik denk dat het helpt om ook voor hun het idee te krijgen van, nou, ik doe het niet alleen. We zijn hier niet met z'n 10 of z'n 20, maar er zijn blijkbaar heel veel collega's die daarmee bezig zijn. Misschien moet je gewoon op je praktijk, weet ik veel, een groen klavertje om duidelijk te maken van, nou, ik heb groene energie. Blijkt dat mijn eigen huisarts gewoon al een energie-neutraal pand heeft. Dat wist ik helemaal niet.
Ja.
Nou, dat staat nergens. Dat mag ook best wel gezegd worden, vind ik. Vanuit de zorg zou je gewoon moeten zorgen dat alles op duurzame energie gaat en dat je probeert je afval in de klauwen te houden en in ieder geval in een circulair systeem te komen in plaats van in een gebruiken en verbranden systeem. Dus er zijn heel veel stappen die je kunt doen in de zorg, maar daarbovenop kun je ook helpen om het grotere plaatje in te kleuren van, nou, hoe gaan we nou naar een gezondere maatschappij? Ik zou zelf graag gezondheid op één hebben. En voor mijn gevoel is het toch altijd economie op één geweest. Ten koste van de gezondheid. En ik denk dat we nu in een tijdperk komen waarin we dat moeten gaan draaien. Dat gezondheid voor mensen veel belangrijker is dan wat dan ook. Gezondheid kun je niet kopen.
Nee, alleen ik denk dat dat mijn vragen daarover wat kleiner zijn. Dus ik heb laatst een onderzoek gelezen waarin werd bewezen dat vegetarisch eten niet ongezonder is dan gewoon eten. Dus ik merk dat ik daar zelf veel kleinere vragen bij heb. Terwijl jij wil eigenlijk, het liefste zou je bewijs willen hebben dat het vegetarisch of biologisch eten veel beter is.
Ja, ongezonder vind ik ook. Ik denk, nee, natuurlijk is dat niet ongezonder. Want
dat is niet wat... Dat klopt, ik snap vanuit, maar dat is niet wat mijn patiënt denkt. Die denkt, ja, dat zijn allemaal die spierwitte mensen. Dus er is in ieder geval een concept bij de, in ieder geval de algehele bevolking, waar, los of het waar is, dat het, die vinden het eerder spannend. Kan ik wel vegetarisch eten en is dat niet slecht voor mijn gezondheid? Dat is het vertrekpunt. En dat is, dus de vraag is eigenlijk veel kleiner.
Nou ja, dus dat begint bij onderwijs. Ik zou graag willen dat mensen op de lagere school meer leren over voeding. Wat zijn macro- en micronutriënten? Wat is een antioxidant? Ik bedoel, in mijn jeugd bestond dat woord volgens mij niet eens.
Ik denk dat ze er gewoon niet waren.
En nu staat het overal op. Maar wat betekent dat dan als er staat, dit is een weet ik wel wat voor pak vruchtenstap met veel antioxidanten. Wat doen die beestjes? Is dat goed voor je? Is dat slecht voor je? Ik denk dat de meeste mensen het niet echt weten, maar het klinkt wel bijzonder.
Ik heb er wel eens naar gekeken. Ik weet het nog steeds niet. Ik weet dat het nu overal op staat, want iedereen heeft daar een goed gevoel bij. Maar...
Ja, wat is dat nou? Nou ja, dus
ze halen vrije radicalen weg, schijnt. Maar is dat dan goed voor je of slecht?
En wat zijn vrije radicalen? Ja, weten mensen toch helemaal niet. Dus ik zou heel graag willen dat mensen meer leren over gezond eten. Je leert dat nooit in school. Ik zou graag op school wat meer gewoon dingen leren waar je wat aan hebt. Van belastingformulieren invullen en banden plakken tot wat is eigenlijk gezond eten. Dat weten mensen gewoon niet.
En wat kan er dan af in school?
Wat zeg je, wat kan er af? Nou, heel veel dingen.
Nou, de stelling van Pythagoras. Ik heb nog nooit dat ik wakker werd en dacht, nou, daar ga ik vandaag wat mee doen.
Nee, nou, dan heb je het over de middelbare school. Ik heb mijn zoon veel geholpen met school en ik vond wiskunde leuk, maar hij wat minder. En dan zag ik inderdaad de, weet ik veel, derde machtswortel van iets. Dacht ik, dat heb ik nou nooit meer nodig gehad na mijn studies. Dus als je er niet echt in doorgaat, waarom worden kinderen hierdoor geteisterd? Want voor die kinderen is het vreselijk. Het zorgt voor een minderwaardigheidsgevoel. Ik kan geen wiskunde. En terwijl de rest van je leven heeft hij dat nooit meer nodig.
Ja, ik ben inmiddels opgegeven om het gesprek terug te leiden naar de zorg. Maar dat is echt waar. Dat lukt toch niet.
Nee, maar de zorg is vrij simpel. Je moet naar duurzame energie, je moet gezond eten. En zo goed mogelijk omgaan met grondstoffen. En dat kun je allemaal natuurlijk nader uitwerken. Wij hebben ook wel voor zorghuizen plannen gemaakt. Hè? Hoe kun je hele zorghuizen verduurzamen? Dus dat ging van aardgas eruit, warmte-koude opslag of zonnepanelen op het dak. Basisisolatie op orde. Waarom heeft iedereen een eigen koelkastje? Eén koelkast voor een afdeling is misschien veel zuiniger. Allemaal van dat soort verspillingsdingen.
Dankjewel dat je me toch een beetje helpt.
Maar die weten jullie denk ik zelf ook wel. Wij hebben ook jarenlang in de zorg de zorgstrijd gedaan. Dan hadden we 10 of 20 zorghuizen. Die gingen 1 winter lang tegen elkaar wedstrijd doen. Mm-hmm. Om te kijken wie het meeste energie zou besparen.
Oh ja,
zonder
leuk.
Enige investering. En dan gingen wij gewoon met die mensen door dat zorghuis heen. En dan zeiden we, ja, waarom staat dat biljart hier de hele week in het stopcontact, terwijl je alleen op vrijdag biljart? Je kan hem ook dan aanzetten.
Ja.
Waarom staat die elektrische vloer in die douche hier de hele dag aan, terwijl je maar 1 uur per dag hier doucht? Allemaal van dat soort dingen die heel simpel zijn, maar waar niet aan was gedacht. En dan bleek dus dat in zo'n winterperiode je gewoon 10-20% kon besparen op je energie. En dat was in veel gevallen al snel ook 10.000 tot 20.000 euro.
Ja.
En als ze die dan weer stopten in ledlampen, dan bespaarden ze zich 80% op het licht. Nou, enzovoort. En wat het leuke was, dat we dus in al die zorghuizen dan strijdleiders hadden. Die hadden dan, weet ik veel, een button op of zo. Dus die waren herkenbaar. Dus als die binnenkwamen, dan dachten mensen, licht uit. Waarom staat mijn computer nog aan terwijl ik er niet meer aan werk? Nou, dus dat verzorgde alleen al een soort dat mensen erover na gingen denken. En dan deden we gewoon ook heel veel leuke dingen. Dus we hadden een lentebal met een hele duurzaam aangedreven band die dan allemaal ouderwetse liedjes deden. Dan gingen we gewoon dansen met elkaar. Of er zaten mensen op een naaimachine die je aantrapte. En dan kon je in plaats van elektrisch, gewoon gekke dingen.
Ja.
Waardoor het en leuk was samen en je erover ging praten. En sommigen hadden een bingo gemaakt over duurzame energie en anderen hadden weer een ander soort spel. Dus er kwam heel veel creativiteit uit die zorghuizen, uit de activiteitenbegeleiders of wie dat dan ook allemaal waren. En in één zo'n winter kon je dan 20.000 besparen. En dat gaf die mensen ook een heel goed gevoel. Ja. En vaak had dan de leiding gezegd van, nou, wat je bespaart, daar mag je dan mee investeren of daar mag je een feestje voor geven of wat dan ook. En doordat het een strijd was, werd het ook aan het einde vaak heel veel van, oh, we kunnen nog winnen van dat zorghuis daar in Brabant. Ja, dat was heel grappig en dat werkt dan toch.
Dat is een beetje mijn frustratie. Ik geloof dat er namelijk heel veel potentieel zit. Dus al heel veel druppeltjes, maar het moet een beetje untapped worden of zo. Er moet iets zijn, een bepaald initiatief. Ik vind die zorgstijd wel heel mooi, want ik geloof heel erg ook als huisarts in spelen. Ik geloof dat je heel erg moet spelen als mens en dingen moet proberen. En als het een beetje leuk is, ik ben zelf nogal competitief, dan als er een competitieelementje zit. Nou,
werkt
dan
vooral bij mannen.
Niet allemaal over in kam scheren. Maar dat maakt iets los. Want het moet ook verbinden. En ik denk dat het ook gewoon leuk moet zijn. Dan is het zoveel makkelijker. En anders wordt het weer zo, dit is zo goed voor de wereld.
Dat klopt. En dat hebben we heel vaak gedaan. We hebben ook jarenlang een wedstrijd georganiseerd. Het low carb diet heette dat. Om allerlei, ook zorghuizen, maar ook grote bedrijven, de Telegraaf, van alles en nog wat tegen elkaar te laten strijden. Begonnen geloof ik met 3 maanden, laten we het 1 maand. Om te kijken van wie maakt het meeste duurzame kilometers en het meeste verandering. En door puur alleen dat te doen, en we eisten dan dat zowel de directeur of de CEO of hoe die ook heette meedeed, tot aan de Bali-medewerker. En gewoon die directeur, die had al, weet ik veel, 30 jaar niet meer in een trein gezeten. Dus die moest even leren nog hoe dat werkte met zo'n pasje. En er was bij de Telegraaf iemand, die kwam dus elke dag uit België heen en weer met de auto. Die heeft geleerd in die wedstrijd om de trein te pakken. En die kwam erachter, je kan werken in de trein, er zit ook een stopcontact. En die is dat blijven doen. En dat scheelde dus enorm veel uitstoot. En wij telden dan al die uitstoot op. We zetten ook overal elektrische auto's, elektrische fietsen, van alles en nog wat neer. Dus we hielpen ook om andere vormen van vervoer, of samen met elkaar reizen, gewoon eens een lijstje maken van wie komt er eigenlijk waar vandaan. Jij wil bij mij om de hoek. Misschien kunnen we dan wel samen reizen. In mijn ogen allemaal simpele dingen, maar door zo'n wedstrijd werd dat geactiveerd. En heel veel bleef daarna ook. Dus we hebben dat ook nog 3 jaar na dato gemonitord. En er was toch gewoon een heel groot deel van de mensen waren blijvend van mobiliteitsgedrag veranderd. Dus dat werkt wel.
En als mensen dit nu horen, waar zouden ze... Is het iets wat ze zelf moeten organiseren? Of zeg je, daar zijn websites voor. Dus als er zijn denk ik een boel mensen die zelf het druppeltje willen zijn om de steen wat verder uit te hollen.
We hebben heel veel materiaal. Kan ze jou gaan bellen? Ja, dat mag altijd. We hebben heel veel materiaal van die zorgstrijd nog. En die geven we ook met alle genoegen weg. En we kunnen ook een keer langskomen om uit te leggen hoe dat werkt. Als er heel veel partijen mee willen doen, kunnen we natuurlijk nog een keer organiseren. Dat is ook geen probleem. Maar we hebben ook heel veel filmpjes gemaakt en ander materiaal. Dus we hebben best heel erg veel over al die verschillende dingen die we ooit hebben gedaan. Maar je kan ook een groepje mensen in jouw zorghuis bij elkaar zetten en laten nadenken over, wat kunnen we hier samen doen? Ja. Er zijn heel veel dingen mogelijk. En als mensen het zelf niet willen organiseren of kunnen bedenken, dan denken we natuurlijk graag mee.
En dat is via de website Urgenda?
Ja, dan mail je naar info@urgenda.nl en dan komt het wel bij mij terecht.
Dankjewel. Voor mij heb je heel veel verteld. We hebben het heel weinig over de zorg gehad. En dat is ook wel... Ik hoop dat dit gesprek ook mijn collega's in de landen wel aanzet om na te denken en ook te doen over de verduurzaming ook in de zorg. Als persoonlijke observatie, hier een beetje een disclaimer, zie ik soms met leden ogen aan dat wij als huisartsen eigenlijk verantwoordelijk worden gemaakt voor iets wat een sociaal-maatschappelijk probleem is. En dan moeten wij dat dan maar oplossen 2-3 stappen verderop in onze spreekkamer. Waarin ik wel vind dat... Dus de disclaimer is dat ik vind dat dit wel iets anders is, omdat dit ook gewoon ons als privépersoon, niet alleen ons, maar ook onze naasten zo direct raakt, dat ik vind dat we niet als huisarts kunnen zeggen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Want wij zijn daarnaast ook mens en hebben ook een taak om daar ons toe te verhouden en daar ook op in te zetten. En dat ook zeker met een functie die we ook hebben als huisarts, wat ook een soort van positie is waar we mensen ook naar kijken in je lokale omgeving, hoe de patiënten naar kijken, dat het gewoon belangrijk is dat je dat ook uitdraagt. Dus dat klavertje wat je noemde, of ik denk dat we dat moeten laten zien. Want dat patiënten ook een boel druppeltjes zijn en dat het ook helpt dat je als huisarts laat zien dat je daar ook een verbindende factor in kunt zijn. Dus heel erg hartelijk dank voor dit interview. Ik laat het allemaal nog even bezinken wat ik er allemaal mee ga doen. Maar ik vind die zorgstrijd vind ik een hele mooie.
Oké, nou heel veel succes en plezier.
Nou, mocht het gesprek nog vragen oproepen, dan weten jullie ons te bereiken. Mijn naam is Mark Rukering, in gesprek met Marjan Minnesma. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hij is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het NNG-congres en Huisartspodcast. Heb je vragen of suggesties? Dan kan je mailen naar evenementen@nag.org. En uiteraard hopen we dat we jullie zien op het NNG-congres in april 2025. Tot dan!
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!